Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Ik vind daar van alles van, ja. En ik kan daar hele akelige woorden over in de mond nemen. Ik laat het me diplomatiek uitdrukken en zeggen dat het me hooglijk verbaasde.
Een podcast van De Telegraaf.
Jij gebruikt de term Homerisch vaker. Ja. Dan denk ik aan Homerus, de grote filosoof. Saskia, welkom.
Dankjewel.
Mensen niet altijd weten is dat jij een ontzettende drukke dagen af en toe hebt. Ja. Die had je vandaag, ben jij van hot naar her gevlogen.
Ja, dat klopt. Ik ben van de rechtbank Amsterdam gevlogen, waar de uitspraak was in de zaak van voetballer Quincy Promes. Naar de bunker in Osdorp, waar een zitting was in de Marengo-zaak, ja. Over Ridouan Taghi's advocaatloze bestaan. En vervolgens weer hier naartoe, omdat er een videoopname moest worden gemaakt. En nu zitten we in de podcaststudio. Dus,
Leuke is, die videoopname was ook met mij. En nu zitten we weer tegenover elkaar. Ja. Vanavond gaan we ook weer bellen. En alle gekheid op een stokje.
Vanavond zit ik dan weer bij op één. Dus
vanavond
dat
zit je bij op één. Saskia die leidt, zoals u hoort, een heel druk bestaan. Ridouan Taghi, vandaag in de bunker in Osdorp. Een zitting die geheel in teken stond. Hoe moet het nu verder met zijn verdediging? Ik was vorige week bij een boekpresentatie en daar was Michael Ruperti toevallig. Mm-hmm. De man die zich mogelijk gaat opwerpen als zijn advocaat. Ja. Want wat is daar nu de status van?
Ja, dat is een beetje onduidelijk. Michael Ruperti was vandaag ook niet aanwezig bij de zitting waar zou worden gesproken over de verdedigingssituatie van Ridouan Taghi. Hij heeft zich ook niet officieel, zoals dat heet, gesteld als advocaat. Dus formeel is er gewoon geen advocaat. Nog steeds niet. Dat heeft Taghi ook verteld aan de rechtbank, dat er nog steeds geen advocaat is. Hij heeft Ruperti aangezocht om een verdedigingsteam samen te stellen. En dat is kennelijk nog niet gelukt.
Dat is steeds work in progress, zeg maar.
Precies, ja. En het zou kunnen dat Ruperti daar deel van gaat uitmaken. Maar helemaal zeker weten we dat nog niet.
Ja, ik heb heel even met hem over gesproken. En toen had hij het ook over de grote hoeveelheid tekst die je tot je moet nemen. Dat gaat over zo'n 100.000 pagina's. Het is ook bijna schier onmogelijk om dat alleen te doen, hè?
Nou, dat is gewoon onmogelijk. En het is ook, je zit aan het eind van het proces. Het is nog niet helemaal afgelopen, maar je moet het dossier natuurlijk wel kennen. Om te weten waar je vragen over moet stellen of waar je misschien wensen over moet indienen. Ja, dat betekent toch dat een advocaat tijd moet uittrekken. En eigenlijk daarnaast gewoon niks anders kan doen. Want dat Marengo-proces, dat slokt al je tijd op.
100.000 pagina's, als je daar even denkt, daar denkt hardop even over na. Ja. Stel je bent met z'n vieren, het lukt hem om een team samen te stellen. Ja. Dan mag je 25.000 pagina's de neus. De uitspraak was in oktober. Ik zeg was, verleden tijd. Ja. Want ik vraag me af of je het nog wel door kunt laten gaan met deze situatie. Want het is alweer, we hebben het vandaag
half juni.
Ja, het is 19 juni vandaag.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad de grote vraag. En de rechtbank heeft daar vandaag niks over gezegd. Tijdens de laatste zitting hiervoor hebben ze wel gezegd dat ze nog steeds vasthouden aan uitspraak doen op 20 oktober. Maar ja, als er advocaten komen die zeggen van ja, wij willen ons toch een beetje kunnen voorbereiden op dat dossier en we willen ons kunnen inlezen, wat ik voor de hand liggend vind, dan is 20 oktober lijkt mij een illusie.
Ja, dan moeten we even naar de dag van vandaag, want jij komt daar binnen, je hoort dit allemaal aan en op een gegeven moment komt er vanuit Taghi die met een videoverbinding aanwezig was.
Ja.
Is dat al die nieuwe rechtbank die daar in Vught is? Of is dit een soort voorlopertje?
Nee, dat is een voorlopertje. Het is eigenlijk een hele korte zitting geweest. Taghi had van tevoren al tegen de rechtbank gezegd, ik wil achter gesloten deuren spreken over mijn verdedigingssituatie. Nou, de rechtbank gezegd, we gaan eerst die zitting openen in het openbaar. En dan mag je uitleggen waarom je de deuren dicht wilt hebben. Toen bleek tijdens de zitting, toen hij eenmaal in beeld kwam, dat hij eigenlijk ook alleen maar die toelichting op waarom hij de deuren wil sluiten, achter gesloten deuren wilde geven. Ja, de rechtbank is daarin meegegaan. Dus wij zijn 5 minuutjes hooguit binnen geweest. Konden toen als pers en publiek de zaal weer verlaten. En we zijn een uurtje later nog 2 minuten hooguit. Ik heb het niet precies getimed, maar langer was het niet.
Ik zie aan jouw ogen dat jij daar van alles van vindt.
Ik vind daar van alles van, ja. En ik kan daar hele akelige woorden over in de mond nemen. Laat ik me diplomatiek uitdrukken en zeggen dat het me hooglijk verbaasde. Wat de voorzitter van de rechtbank zei toen we die 2 minuten weer naar binnen mochten was... Meneer Taghi heeft verteld dat hij nog steeds zonder advocaat zit. Het is hem nog niet gelukt om iemand anders te vinden. Waarom heeft hij achter gesloten deuren toegelicht? En meneer Taghi heeft gezegd dat hij dat alleen achter gesloten deuren wilde doen, omdat hij anders niks zou zeggen. Ja, dan denk ik, dan zwicht je voor chantage van een verdachte. Kijk, nogmaals, ik weet niet precies wat daar uitgewisseld is, of er misschien allerlei enorme veiligheidsproblemen zijn aangekaart, maar... Kijk, ik denk als je zegt, ik ben nog heel erg op zoek naar een advocatenteam. Ik wil nieuwe advocaten, maar dat kost me een beetje moeite. Dat iedereen zich daar iets bij kan voorstellen. En ik snap niet zo goed waarom dat alleen maar achter gesloten deuren kon worden toegelicht. Ik zie het toch als powerplay van een verdachte.
Ja, of hij wil niet bekendmaken dat hij misschien al een advocaat heeft, maar dat hij... misschien inderdaad een advocaat heeft en die moet nog wat groter worden omdat hij heel veel tekst moet lezen waar we het net over hadden, dat hij de details niet openbaar wil of zo.
Nou ja, maar dat kun je dan zeggen. Hè? Dan noem je geen namen, maar dan zeg je van nou, ik ben in gesprek met iemand en dat lijkt misschien wel wat te worden, maar die wil zich eerst nog een beetje inlezen. Kijk, en als de rechtbank dan namen wil horen, zou je kunnen zeggen, nou dan sluiten we voor dat deeltje even de deuren en dan noemt u gewoon namen. Aan de andere kant denk ik, ja, wat maakt het de rechtbank uit? Welke namen misschien de revue hebben gepasseerd? Het gaat erom, heeft hij nou een advocaat of niet? Kunnen we verder of niet?
Ja. Want,
kijk, het proces verkeert wel zo'n beetje in het eindstadium, maar het is nog niet helemaal klaar. Ines Wesky heeft voordat ze werd aangehouden nog onderzoekswensen ingediend. Nou, een van die onderzoekswensen is het horen van die commando, CIL A.
Ja.
Die CIL A die zou zijn benaderd door via door het Openbaar Ministerie met de vraag of hij in staat en bereid zou zijn om Ridouan Taghi te neutraliseren. Dat was in de periode dat Taghi nog voortvluchtig was en in Dubai zat. Hij is daar niet rechtstreeks over benaderd. Maar goed, als daar een soort van moordopdracht of moordverzoek is uitgegaan, dan kun je je voorstellen dat een advocaat daar wel wat vragen over wil stellen. Nou, de rechtbank heeft daar nog steeds geen beslissing op genomen, bleek vandaag.
Nee, als het Michael Ruperti wordt, dan wordt hij in ieder geval dat gesprek wat simpeler, want die was de advocaat van CIL A.
Ja, maar dan is het de vraag of je daar wel dingen over mag zeggen, omdat hij de advocaat van CIL A is geweest. Ja. En hij is natuurlijk ook gebonden aan geheimhouding. Hij mag niks zeggen wat zijn vorige cliënt schaadt.
Ja.
Dus dat maakt het allemaal wel extra ingewikkeld. En ja, eerlijk gezegd, je had de reactie even moeten horen vanmiddag op de perstribune toen de rechtbank eigenlijk binnen 2 minuten het afdeed met meneer Taghi wilde anders niks zeggen. Daarom hebben we de deuren gesloten en we gaan op 14 juli verder. Homerisch gelach, echt waar.
Ja.
Dat moet door die glazen wand zijn doorgedrongen tot de rechtbank.
Jij gebruikt de term Homerisch vaker. Ja. Dan denk ik aan Homerus, de grote filosoof. waar komt die term vandaan?
Nou, Homerisch, ja, ik weet niet of het van Homerus komt. Maar het was in ieder geval ja, eigenlijk gewoon een uiting van... We hadden eigenlijk niks anders verwacht, maar we vinden dit een bezopen gang van zaken.
Hoe zag Taghi eruit zo op het scherm? Kon je hem wel zien?
Ja, we konden hem zien, even dus, die eerste 5 minuten. Hij kwam eigenlijk voor het eerst voor ons rechtstreeks in beeld. We konden hem gewoon recht in zijn gezicht zien. Hij leek mij wat dikker dan we hem eerder hebben gezien. Maar we hebben hem natuurlijk eerder altijd op de rug of aan profiel gezien. Dus dat is wat lastig om te beoordelen. Zijn baard was aanzienlijk langer geworden. Een beetje een rommelige, warrige baard met heel veel haar aan de zijkant ook. Wel wat korter haar op zijn hoofd. Ja, hij zag er eigenlijk een beetje, vond ik bijna, slaperig uit.
Ja, en hoe moeten we dan, jij met je blik in je ogen van, ik weet ook niet zo goed waar ik eigenlijk vandaag naar heb zitten kijken.
Nee.
En het gelach op de tribune, wat gaat er nu verder gebeuren?
Nou, er komt weer een zitting op 14 juli. En dan gaan we weer horen hoe het verder gaat. Terwijl we dus eigenlijk hadden verwacht dat we dat vandaag zouden horen. Dat we vandaag zouden horen van, nou, meneer Taghi wil een advocaat. Die heeft hij nog niet. Waarschijnlijk gaat die uitspraak nu op 20 oktober niet door. Want mocht hij nog een nieuwe advocaat vinden, ja, er zit ook nog een zomervakantie tussen.
Ja.
Dan wordt het best lastig om je goed in te lezen in die uiterst gecompliceerde zaak. Die gaat over meerdere moorden in de onderwereld. Over drugshandel, over witwassen. Het is een immens dossier. Nou, dat doe je niet even op een achternamiddag op een stretchertje langs het zwembad.
Jij neemt eigenlijk al een voorschot op dat die datum in oktober gewoon niet gehaald gaat worden.
Nou ja, het lijkt mij sterk. Ik kan het me niet voorstellen.
Duidelijk. Dan gaan wij naar de uitspraak van Quincy Promes, de voetballer die inmiddels bij Spartak Moskou speelt. Hij krijgt, ik som hem even op, 18 maanden cel voor zware mishandeling van zijn neef. Plus 7000 euro schadevergoeding. Het begon allemaal op een familiefeest in 2020. In de zomer.
Ja.
In Apkoude.
In coronatijd.
In coronatijd.
Ja, precies. Ja, kennelijk was de broer van Quincy Promes jarig. Er was een familiefeest georganiseerd in een loods die hoort bij het kledingbedrijf van Quincy Promes. Nou, er waren heel veel familieleden en vrienden. Heel druk. Was ongelooflijk gezellig, heb ik begrepen. En helemaal aan het eind van het feest is de vlam in de pan geslagen tussen Quincy Promes en een neef. Die hij ervan verdenkt ooit een dure ketting te hebben gestolen van een tante. En ja, dat moest blijkbaar aan het eind van het feest nog even uitgevochten worden. De aanleiding was dat er ook kennelijk door die neef aan een ketting is getrokken van een andere bezoeker op het feest. Nou, dat triggerde kennelijk iets met kettingen.
Ja.
He, boosheid enzovoort.
Een recidivist misschien een beetje.
Misschien.
Ja.
Quincy Promes is met een mes in zijn hand die loods uitgestormd op die neef af en heeft hem gestoken. Die neef is achterovergevallen, is dus in zijn knie geraakt. En het is met zoveel kracht gebeurd dat er een pees in zijn been doormidden is gesneden. En daar heeft hij tot op de dag van vandaag last van. Nou heeft die neef in eerste instantie daar helemaal geen aangifte van gedaan. Dus eigenlijk wist alleen maar die familie en die vriendenkring wat er was gebeurd.
Ja, en het is op een bijzondere manier uiteindelijk naar buiten gekomen.
Ja.
De neef is uiteindelijk zelf ook naar buiten gekomen omdat de onderhandelingen, omdat de schikken niet lukte. Maar nee. Er liep ook nog een ander onderzoek naar Quincy Promes.
Ja, dat klopt. Er liep een onderzoek van justitie naar de verdenking van drugshandel waar Quincy Promes bij betrokken zou zijn. In het kader daarvan werden zijn telefoons en zijn andere communicatiemiddelen getapt, afgeluisterd. En tijdens die gesprekken die werden afgeluisterd, hoorde politie hem opeens praten over een steekpartij. En dat hij hem eigenlijk in zijn nek had willen raken en dat hij mazzel heeft gehad dat het zo is afgelopen. Dat soort teksten, waardoor de politie opeens dacht van, hé, er is niet alleen sprake van drugshandel, er is ook nog een ander strafbaar feit gepleegd. En dat bleek dus.
Ja. Die neef, hè, die heeft dus nu die 7000 euro schadevergoeding horen eisen. Maar die is, ik weet niet helemaal wat zijn status is, maar die is toch een soort van invalide geraakt aan die knie?
Ja, hij zegt dat hij niet meer in staat is om veel te lopen, laat staan hard te rennen. Of dat ooit nog goed komt, dat is de vraag even. Dus 7000 euro schadevergoeding, die overigens niet geëist is, maar wel toegekend door de rechtbank, die lijkt tamelijk matig.
Ja.
Het is voor een deel...
Loopt er nog een procedure naast?
Nee, voor zover ik heb begrepen niet. Het zou kunnen hoor, dat er nog een civiele procedure naast lopen om meer geld te krijgen. Maar je zou zeggen, als Quincy Promes gewoon had geschikt met deze neef, toen het nog kon, was hij misschien wel goedkoper uit geweest. En had hij ook geen strafblad opgelopen en dat heeft hij nu wel.
Het OM heeft 2 jaar geëist. Hij kreeg 1,5 jaar. Ja. Maar de rechtbank heeft zelfs nog gezegd, als Quincy Promes was gekomen, had het mogelijk een lichtere straf geweest?
Ja, het had hem zeker 1,5 jaar kunnen schelen zelfs. De rechtbank zei van ja, er zijn meerdere zaken die in zijn nadeel spreken. Dat is dat hij een profvoetballer is met een voorbeeldfunctie. Hè. Mensen kijken naar hem op, dus je verwacht van hem eigenlijk onbesproken gedrag. Wat ook een rol speelt, is dat hij nooit berouw heeft getoond of spijt heeft uitgesproken. Integendeel zelfs.
Hij heeft op die afgeluisterde tapes... gezegd dat het nog wat meer had moeten worden.
Eigenlijk wel. En hij heeft ook gezegd dat hij de familie-eer heeft hersteld. Hij leek er zelfs trots op te zijn. Hij heeft op geen enkele manier berouw getoond. En hij heeft geen verantwoording afgelegd tijdens de strafzaak. Hij is gewoon niet komen opdagen. Nou, dat zijn allemaal dingen die de rechtbank hem toch zwaar aanrekent. En die hem nu 1,5 jaar celstraf extra opleveren.
Ja.
Dat werd ook echt heel duidelijk gezegd. Hè? Dat als hij al deze dingen niet op deze manier had aangepakt, dan zou hij 1 jaar hebben gekregen in plaats van 1,5 jaar.
Ja, zijn advocaat is Roord Malevic.
Ja.
Dat zei hij over de uitspraak. Was hij wel aanwezig trouwens?
Ja, die was aanwezig samen met zijn collega Sophie Hof. Die heeft eigenlijk vrijwel onmiddellijk na overleg met Quincy Promes laten weten dat er hoger beroep wordt aangetekend. Quincy Promes blijft gewoon bij zijn ontkenning. Die zegt, ik heb hem niet gestoken, ik heb het niet gedaan. Ja, er was in eerste instantie ook nog wat gesteggel, hè, eerder tijdens deze zaak over de vraag of die getapte gesprekken wel mochten worden gebruikt als bewijs.
Ja.
Omdat Roord Malevic, zijn advocaat, zei van ja, er is getapt in het kader van dat drugsonderzoek. En niet omdat hij ook iemand gestoken zou hebben. Dus de vraag is even, was het wel
onrechtmatig verkregen?
Precies, ja. En als de rechtbank zou hebben geoordeeld van nou, dat was onrechtmatig, dan zou een deel van het bewijs onder de zaak zijn weggevallen. Maar, zei de rechtbank, wij vinden dat het Openbaar Ministerie voldoende heeft bewezen dat hier wel degelijk sprake is geweest van rechtmatig afluisteren. En daarnaast is er ook nog ander bewijs. Er waren twee ooggetuigen, die hebben gezien wat er is gebeurd tijdens dat feest en tijdens die steekpartij. De neef zelf heeft zijn verhaal gedaan, dat strookt allemaal met elkaar.
Foto's.
Zelfs zonder die gesprekken zou er waarschijnlijk wel genoeg bewijs zijn geweest om hem te veroordelen.
Ja, het is een beetje een zijpaadje, maar ik heb het idee dat onrechtmatig bewijs tegenwoordig niet meer zo heel vaak wordt toegekend. Hè?
Nee, helemaal niet zo vaak zelfs. Nee, en zeker niet dat het Openbaar Ministerie als gevolg daarvan niet ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging. Dat gebeurt echt niet meer zo gauw. Dan moet je echt heel veel, heel krachtig bewijs hebben om die onrechtmatigheid te kunnen aantonen. Ja, en als dat er niet is, dan haalt het 9 van de 10 keer bakzeil, dat argument.
Hij zit in Rusland.
Ja, hij zit in Rusland.
Hij is Spartak Moskou, ik zei het in het begin al. Hij voetbalt in Rusland. Is waarschijnlijk ook vanwege dreigende juridische problemen, is een klein beetje een aanname van mij. Maar weggegaan bij Ajax om weg te gaan. Sindsdien is hij waarschijnlijk hier ook niet meer geweest. Ja, hoe nu verder?
Ja, hij is eerder niet bij zijn rechtszaak geweest, omdat officieel volgens zijn advocaat hij zijn contractuele verplichtingen jegens Spartak Moskou wilde nakomen. Maar officieus speelde natuurlijk ook een rol dat hij geen garantie kreeg van het Openbaar Ministerie dat hij niet meteen zou worden vastgezet in verband met die drugsverdenkingen. Hij is dus hoog en droog in Rusland gebleven. Ja, en zolang hij daar blijft, kan hem niet zo heel veel gebeuren.
Ja.
Hij zal niet uitgeleverd worden. Het is niet zo dat hij een Rus is en om die reden niet kan worden uitgeleverd naar Nederland. Hij
loopt wel een soort procedure, geloof ik, om Rus te worden.
Ja, hij heeft dat wel geprobeerd. Dat is geloof ik 1 keer afgewezen. En ik begreep nu dat Spartak Moskou aan het proberen is om hem de Russische nationaliteit te bezorgen. Ik weet niet precies wat de stand van zaken daaronder is.
Ik heb een beetje het vooroordeel dat als je genoeg betaalt. Dit is absoluut een vooroordeel. Echt met uitroeptekens dat als je eenmaal betaalt aan de juiste mensen, dat je moet lukken in Rusland. Want volgens mij gaan ze en masse vertrekken uit Rusland.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Aan de andere kant is het ook zo dat hij is hartstikke populair, hè, in Rusland. Hij is gewoon een van de sterspelers op dit moment daar. En de verhouding met Nederland en andere Europese landen en Rusland aan de andere kant is inmiddels gedaald tot onder het vriespunt.
Ja.
Dat was met Nederland al zo na het neerhalen van vlucht MH17. Daar houdt Nederland natuurlijk de Russische autoriteiten voor verantwoordelijk. Nou, dat betekent dat de relatie tussen Nederland en Rusland al niet fantastisch was. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is het natuurlijk helemaal hommeles. En ja, de kans dat Rusland zal meewerken aan een uitlevering van Quincy Promes lijkt nihil.
Ja, komt wel een hoger beroep, hè?
Komt een hoger beroep. Ja, Robert Malewitz, zijn advocaat, heeft dat eigenlijk meteen na overleg met Quincy Promes aangekondigd. Promes houdt gewoon vol, ik heb het niet gedaan. De steekpartij, hè? De drugshandel, dat moeten we nog zien, want die zaak loopt nog. In augustus, 11 augustus uit mijn hoofd, is er een volgende zitting in die zaak. Ja, en ook daar lijkt best wel aardig wat bewijs tegen Quincy Promes uit die afgeluisterde gesprekken te zijn gekomen.
Ja, het ging over volgens mij de drugshandel vanuit Spanje, toch?
Ja, ik dacht Zuid-Amerikaanse landen ook. En dan via de haven van Antwerpen. De Belgische politie heeft daar ook een deel van een lading in beslag genomen. Nou, daar hoor je dan Quincy Promes ook over. Of daar hoor je, er zijn gesprekken afgeluisterd waarin hij daarover heeft. Dat er een bakkie, ik weet even niet meer het woord wat hij ervoor gebruikte, straattaal. Kwam er in ieder geval op neer, is in beslag genomen en dat gaat ons een beetje winst schelen. Nou ja, allerlei gesprekken waardoor je denkt van ja, dat bewijs dat ligt toch eigenlijk ook wel aardig in stapels op tafel.
Wij zijn niet zo'n advocaten, maar als je ziet wat er aan bewijs ligt, is het nou zo verstandig om in beroep te gaan? Want als je kijkt naar de laatste tijd, de uitspraken van het Hof, die zijn vaak zo'n beetje strenger dan de rechtbank.
Ja, er is een spreekwoord, appelleren is riskeren. En dat wordt eigenlijk de laatste jaren steeds meer bewaarheid. Ja,
ja.
Vroeger was het zo dat je er nog wel eens beter uit kon springen. Dat gebeurt niet zo heel vaak meer, moet ik zeggen. Het Hof is behoorlijk streng. Zeker als het gaat om dit soort misdrijven. Dus ja, ik weet niet of je er heel goed over heeft nagedacht. Hij zal zich ongetwijfeld heel goed hebben laten adviseren door zijn advocaat. Maar ik weet niet of het verstandig is.
Ja, nu is de grote vraag. Hè? Dan moeten we ons in Quincy Promes gaan verplaatsen. Ik heb vroeger bij een blad gewerkt. En daar hadden wij maakten die helden. Mm-hmm. Series van Nederlandse sporters in het buitenland. En een van mijn collega's die is toen naar Quincy Promes geweest. En ik zie die beelden nog voor me daar in Moskou. Waar hij een chauffeur heeft en waar hij best wel als een koning leeft.
Ja.
Maar uiteindelijk is het een jongen uit Amsterdam-Zuidoost.
Ja.
Een Surinamer. Hij houdt van Surinaams eten. Kijk, hij zou ongetwijfeld naar Dubai op vakantie kunnen gaan en de hele boel in laten vliegen. Maar ja, ja. Wil je zo leven?
Nou ja, dat is de vraag. Hè. Hij heeft natuurlijk ook allemaal familie zitten hier die hij niet zomaar even kan bezoeken. Die zouden hem wel kunnen bezoeken. Maar ja, je wilt misschien ook af en toe eens een keer terugkomen. Je vrienden spreken, je familieleden spreken. Dat wordt tamelijk lastig als deze veroordeling in stand blijft. Dan loopt hij het risico, zodra hij voet zet op Europese bodem, dat hij wordt opgepakt en dat hij alsnog zijn straf moet uitzitten.
Ja.
En ja, weet je, nu zal dat misschien nog niet zo'n probleem voor hem zijn. Hè? Hij leeft misschien als god in Frankrijk, daar in Rusland.
Maar op een gegeven moment wordt het stil.
Ja, en op een gegeven moment houdt die voetbalcarrière natuurlijk ook op. Hè? Hij wordt op een gegeven moment ook ouder. Ik heb begrepen, als je niet de Russische nationaliteit hebt en je stopt met voetballen of je bent niet meer zo in trek, dat je het land moet verlaten. Ja, waar gaat hij dan naartoe?
Ja.
Dat is de grote vraag.
Hij zou naar Suriname kunnen gaan. Alhoewel, dan moet je volgens mij altijd via een Europees land heen.
Lijkt mij.
Wat al heel lastig lijkt. Ja. Maar dat is natuurlijk nog een link die hij heeft. Ook al is hij volgens mij uit mijn hoofd geboren en getogen in Amsterdam. En is Suriname in die zin wel een soort van moeder-vaderland voor hem. Maar,
ja, maar daar zit niet het merendeel van zijn familie. Die zit waarschijnlijk toch gewoon in Amsterdam. Ja.
Precies. Nou, dit is ook allemaal een beetje speculatie van mijn kant. Dat zeg ik er even bij met hoofdletters. Ja, het is to be continued. Wat kunnen we er verder over zeggen?
Ja, niet zo heel veel. We krijgen op 11 augustus dus een nieuwe zitting in de drugszaak. En als we Robert Malewicz mogen geloven, dan zal die bij de inhoudelijke behandeling hopelijk aanwezig zijn. Maar het werd gezegd met een lachje, waardoor ik dacht, oké.
Ja.
Zelfs zijn advocaat heeft daar niet zo heel veel fiducie in, heb ik de indruk. Maar dat is dan weer speculeren van mijn kant.
Ja, maar ben je voor de wet, als je vertegenwoordigd wordt door een advocaat, ben je toch in een bepaalde manier aanwezig bij je eigen zaak?
Ja. Het is niet zo dat je dan bij verstek wordt veroordeeld bijvoorbeeld.
Nee.
Of wordt berecht. Nee, je bent alleen bij verstek berecht en veroordeeld als je je ook niet laat vertegenwoordigen door een advocaat. Dus dat gold in dat MH17 proces bijvoorbeeld voor 3 van de 4 verdachten. Maar nummer 4, degene die is vrijgesproken, die liet zich wel vertegenwoordigen door advocaten. En is dus niet, dat is niet een verstekbehandeling geweest.
To be continued. Laten we het daar ophouden. De zaak Promes en de zaak Taghi. Idem. To be continued. Saskia, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de zaak ontleed voor deze week. Saskia en ik zijn eventjes afwezig. Allebei toevallig op vakantie. Niet samen hoor, maar wel even allebei samen gepland toevallig. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van de platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.